Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Van harte welkom, beste luisteraar, in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. En vandaag wil ik het graag hebben over de heiliging van de familie. Kent u trouwens de charmante familiegeschiedenis van Tobit en Anna en hun zoon Tobias, zoals ze in de Bijbel beschreven staat in het boek Tobit? Het opschrift van dit boek luidt: De geschiedenis van Tobit, de zoon van Tobiel, de zoon van Ananiel, de zoon van Aduel, de zoon van Gabael, uit het geslacht van Aziel, uit de stam van Naphtali, die onder de regering van Enemessar, de koning van Assyrië, in ballingschap werd weggevoerd uit Tisbe, gelegen ten zuiden van Kidios Naphtali in Galilea en ten noorden van Aser. De situering van personen in een geslachtslijn komt vaak voor in de Bijbel. De stamboom is er een concept dat heel duidelijk de eenheid en continuïteit beschrijft van een familie volgens eenzelfde bloedlijn, maar ook van heel het mensenras volgens het beeld van een levende boom die zich steeds verder blijft ontwikkelen. De familie vormt in de oudheid de basis van het maatschappelijk leven. Ze vormt het fundament van een volk, van een land. En de familie van Tobit is een voorbeeldfamilie. Tobit is trouw aan zijn geloof, hij heeft een grote familiezin, een groot hart voor de armen en hij is bekommerd om de doden. Daardoor ondervindt zijn familie een bijzondere bescherming vanwege Yahweh. Evident is die trouw niet. Tobit woont immers met zijn gezin in ballingschap in een heidense omgeving. Zelf zegt hij: Ik, Tobit, heb heel mijn weg, heel mijn leven, de weg van waarheid en gerechtigheid bewandeld. Alle afvallige stammen offerden aan het stierenbeeld van Baal, ook het huis van mijn vader Naphtali. Maar ik alleen trok met de feestdagen menigmaal naar Jeruzalem, zoals het krachtens eeuwig gebod aan heel Israël is voorgeschreven, met de eerstelingen en tiende van het veldgewas en de eerste schapenwol. Tobit neemt zijn verantwoordelijkheid voor zijn familie heel ernstig. Hij onderwijst zijn zoon Tobias nauwkeurig in het geloof en drukt hem op het hart God de Heer onder alle omstandigheden te prijzen en hem altijd te vragen om de rechte weg te mogen bewandelen en om alles wat hij onderneemt tot een goed einde te kunnen brengen. De familie blijft niet gespaard van beproevingen. Denk maar aan Tobit, die blind wordt, en aan Sara, de vrouw die voorbestemd is om echtgenote te worden van Tobias, maar die gebonden is door de boze geest Asmodaus, door wie al 7 mannen gestorven zijn. Maar Yahweh ziet de trouw van deze familie en keert uiteindelijk alles ten goede. Ontroerend is ook hoe Tobias aan zijn huwelijk met Sara begint. Yahweh krijgt er de eerste plaats. De lust moet wijken voor Yahweh. Deze keuze brengt zegen voor heel het nageslacht en de hele familie. Maar het familiegeluk van Tobit is tegenwoordig helaas verzoek. Familie en gezin staan de laatste decennia zwaar onder druk. Bijna de helft van de traditionele gezinnen heeft te kampen met echtscheiding. Trouwens, er zijn al heel wat jonge mensen die de stap naar het huwelijk niet meer willen of durven zetten uit schrik voor mislukking of omdat ze er niet meer in geloven. Bovendien is het traditionele gezin lang niet meer de enige vorm van samenleving. Wereldwijd zijn op vele plaatsen reeds verbintenissen en zelfs huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht wettelijk geregeld. Colombia kent zelfs een trieste primeur. Onlangs zijn er 3 mannen in de echt verbonden. In het Belgische nieuws was er dan weer een andere primeur. De eerste transgenderman die zijn eigen biologische baby op de wereld gezet heeft. En hij wist daarbij nog te vertellen dat hij zich op geen enkel moment tijdens de zwangerschap echt vrouw gevoeld had. Stelt er zich nog iemand de vraag wat dit alles voor de baby betekent? Is dit niet het toppunt van verwarring? Wat is de oorzaak van een dergelijke en snelle maatschappelijke ontwikkeling? Er is maar 1 antwoord, de massale geloofsafval. De Bijbelplaatsen die spreken over het verband tussen geloofstrouw en zegening van de familie zijn legio. Evenals waarschuwingen over de ontrouw en de gevolgen ervan tot in het 3e of 4e geslacht. Maar wie kent die Bijbelplaatsen? Wie houdt daar nu nog rekening mee? Tegelijk groeit de notie van het belang van de familie en het gezin. Van hoe mensen binnen een familie met elkaar verbonden zijn en hoe problemen van mensen kunnen voortkomen uit situaties of verstoorde relaties, al dan niet uit het verleden binnen een familie. En waar problemen zijn, wordt naar oplossingen gezocht. Therapieën en coachings reizen overal de pan uit. Voor ons, christenen, is het van belang dat grote therapieaanbod onder de loep te nemen en goed te evalueren. Keurt alles, behoudt het goede, zegt Paulus. Vandaag wil ik de luisteraar waarschuwen voor een heel populair aanbod om problemen binnen een familie snel op te lossen, de zogenaamde familieopstellingen. Wereldwijd wordt de New Age-markt tegenwoordig overspoeld door de familieopstellingen van psychotherapeut Bert Hellinger. Ook in vrijwel elke uitgave van de Nederlandstalige esoterische pers staan advertenties en lovende artikelen. Op internet vind je pagina's en pagina's met adressen van therapeuten en cursussen. Het zou gaan om een psychotherapeutische revolutie. Maar deze benadering is eenzijdig, omdat Hellinger door zijn reactionaire en ronduit gevaarlijke denkbeelden in zijn geboorteland Duitsland al sinds enige tijd in opspraak is. Maar daarvan weet men hier nog veel te weinig. Reden te meer om Hellingers familieopstellingen en achtergronden eens kritisch te bekijken. Wie is Bert Hellinger? Bert Hellinger werd in 1925 als Anton Hellinger in Duitsland geboren in Leimen bij Heidelberg. In zijn jeugd zorgde het geloof van zijn gezin ervoor dat hij niet in het nationaal socialisme geloofde. Hij ontbrak ook op de vereiste vergaderingen van de Hitlerjugend en hij nam deel aan een illegale katholieke jeugdorganisatie. Zoals velen toen werd hij soldaat, hij was slechts 17 jaar oud en ervoer strijd, gevangenschap, verliezen en het leven in een oorlogskamp van de geallieerden in België. Hellinger was 20 jaar oud toen hij in een katholieke orde trad. Hij nam er de naam Sudbert aan. Na zijn theologiestudies werd hij priester gewijd. Daarna werkte hij 16 jaar in Zuid-Afrika als katholieke missionaris onder de Zulus. De Zulus maakten indruk op hem door hun diepe zin voor waarde, de natuurlijke autoriteit van ouders en het respect van kinderen. Hij leerde er veel therapeutische vormen kennen en raakte geïnteresseerd in de groepsdynamiek, de dialoog en de individuele menselijke ervaring. In 1968 keerde hij naar Duitsland terug. Ondertussen waren de omstandigheden er erg veranderd en kon hij er niet meer aarden. In 1971 liet hij de religieuze orde en zijn priesterschap achter zich en trouwde. Hij vatte een aantal psychotherapeutische studies aan, maar hij maakte er geen enkele af. In het kader van die opleidingen leerde hij er ook de methode van de familiearbeid kennen. Hij pikte er het element familieopstellingen uit en trad daar vanaf het midden van de jaren 90 meer en meer mee naar buiten. In de loop van de daaropvolgende jaren bouwde hij een steeds duidelijker vorm van zijn systemische familieopstellingen uit. Zijn manier van werken wordt door veel therapeuten nagevolgd. Wat is een familieopstelling? De oorspronkelijke theorie achter de praktijk van Hellinger zegt dat vele problemen waarmee een mens te maken krijgt, zowel op gebied van gezondheid, van intermenselijke relaties als beroepshalve, te wijten zijn aan onopgeloste conflicten in de familie. In de therapeutische sessies is het de bedoeling alle psychische, sociale en lichamelijke problemen in verband te brengen met gebeurtenissen uit hun familiegeschiedenis. Er wordt daarbij een vast stramien gevolgd. Tijdens een therapeutische sessie van een familieopstelling kiest de cliënt samen met de begeleider representanten voor de familieleden. Representanten, plaatsvervangers, zijn mensen uit de groep waarin je de opstelling doet, mensen die iets of iemand uit jouw systeem, uit jouw familie, vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld vader, moeder of de vraagsteller zelf. Deze representanten worden op een bepaalde manier in een ruimte opgesteld. Er wordt ook een representant voor de cliënt gezocht. Vanaf dan kijkt de cliënt passief toe. Nadat een cliënt zijn familie heeft opgesteld, gebeurt er iets eigenaardigs. Alles wat zich in de familie heeft opgesteld, wordt zogezegd, als het ware, overgedragen op de opstelling in de ruimte. Hoewel de representanten de betreffende familie niet kennen, zouden zij zich precies zo gaan voelen als de personen die zij vertegenwoordigen. De verborgen dynamiek van het familiesysteem zou zich weerspiegelen in hun gevoelens, emoties en gedachten. Hierdoor zou het duidelijk worden hoe hun onderlinge relaties zijn en wat er in de familie aan de hand is. Het is alsof de plaatsvervangers in een krachtveld staan dat hen op magische wijze transformeert. Hellinger spreekt over das wissende Feld, het alwetende veld, waaruit men alle benodigde informatie kan putten. Hellinger meent dat het veilig is om af te gaan op de ervaringen van de representanten. Volgens hem zou er vrijwel hetzelfde uitkomen wanneer de cliënt andere mensen uit het publiek had gehaald of wanneer een ander familielid de opstelling had gemaakt. Maar Hellinger heeft nooit de behoefte gevoeld om dat aan te tonen. Het alwetende veld is volgens hem een geheim waarin hij zich niet wil of mag mengen. Er zijn verschillende manieren om familieopstellingen toe te passen. Naast het werken met representanten kan men voor individuele of relatietherapie ook werken met schablonen, figuren, kussens, visualisaties, zelfs met Lego-figuurtjes. De methode wordt ook toegepast in organisaties, bijvoorbeeld om te onderzoeken waarom er stagnaties zijn in de ontwikkeling van een organisatie of waarom bepaalde conflicten telkens terugkeren. Dit wordt dan een familie, een organisatieopstelling genoemd.
Jesus ever abiding friend, my soul's rest and journey's end, blame.
Welkom terug, beste luisteraars, in ons programma Het Inzicht, dat vandaag gaat over familieopstellingen volgens Bert Hellinger. Het is de hype van het ogenblik voor persoonlijke, familiale en relationele problemen of problemen binnen een organisatie. In Nederland wordt een opstelling in het kader van een therapeutisch consult zelfs vergoed door bepaalde verzekeraars. Overal kun je workshops volgen, therapeutische sessies, er zijn heuse academies voor opstellingen waar je naast een behandeling ook een opstelling tot therapeut kunt volgen. Bert Hellinger zelf bekommert zich niet over de wijze waarop zijn navolgers met opstellingen omgaan. Hij voelt zich niet verantwoordelijk voor de manier waarop familieopstellingen onder zijn naam uitgevoerd worden. Zo komt het dat familieopstellingen volgens Bert Hellinger heel verschillend begrepen worden en er heel verschillend uitzien. Er bestaan geen algemene standaarden en richtlijnen. De fantasie van therapeuten kent geen grenzen. De theorie achter de praktijk van familieopstellingen heeft alles te maken met het zogenaamde alwetend veld. Hellinger beweert dat er voor elke familie, voor elke groep, een soort familieziel bestaat die gereflecteerd wordt in het alwetend veld. Op het ogenblik van de opstelling krijgen de representanten toegang tot dat alwetend veld en kunnen zij daaruit, zoals een medium, informatie putten. Bijvoorbeeld wat de persoon die hij vertegenwoordigt voelt of denkt. Het doel van de opstelling is om onafwendbare verstrikkingen in een familie, verstrikkingen door het noodlot bepaald, te herkennen en aan te nemen. Er is heel veel kritiek op de familieopstellingen volgens Bert Hellinger, in de eerste plaats vanuit de hoek van de psychologen. Zij beschouwen deze vorm van therapie als niet serieus en ontoereikend. Waarom? In de eerste plaats omdat er gebruik gemaakt wordt van esoterisch-magisch bijgeloof in het noodlot. De aanwijzingen van de therapeuten worden bovendien op een autoritaire manier gegeven. Er is ook helemaal geen sprake van een uitgebreid onderzoek vooraf en er wordt geen grondige oplossing voor het probleem voorgesteld. Bovendien zijn de oplossingen voor het probleem meestal volgens een welbepaald recept en zijn ze niet in relatie tot de persoon die problemen heeft. Er wordt met andere woorden geen grondige diagnose gesteld. Bovendien wordt de cliënt niet opgevolgd. Er is volstrekt geen nazorg. Psychisch labiele mensen kunnen door een familieopstelling ernstig in de problemen geraken. Er zijn ondertussen al heel wat gevallen van psychose en van zelfmoord gerapporteerd. Ik hoorde onlangs nog het verhaal van een dame die een familieopstelling had laten doen. Een representant suggereerde, zogezegd vanuit informatie uit het alwetend veld, dat er binnen de familie in het verleden een geval van ernstig seksueel misbruik zou geweest zijn. Vanaf dat ogenblik liep alles in die familie fout. Toen ontstonden pas echte conflicten, terwijl het seksueel misbruik nooit kon bevestigd worden. De puinhoop in deze familie is bijzonder groot. En de therapeut? Hij was zijn handen in onschuld. Ook de kritiek op Hellingers behandeling van incestslachtoffers is bijzonder scherp. Hellinger beschouwt een familie, een gezin, als een systemische rangordening en een eenheid met een hiërarchische structuur waarin alle gebeurtenissen volgens een natuurlijk en voorbestemd patroon plaatsvinden. Daarom zijn ouders altijd boven hun kinderen geplaatst, wat hen zelfs ook het recht geeft om ze te misbruiken. Voor incestgevallen geeft Hellinger in zijn basisboek en bestseller Verborgen dynamiek van familiebanden een even simpele als platte verklaring. Indien een echtgenote zich niet intiem aan haar man wil geven, of hij heeft geen zin in haar, wordt als vervanging meestal hun dochter naar voren geschoven. Het jarenlang trauma dat het meisje mogelijkerwijze oploopt, was volgens Hellinger eigenlijk overbodig en wordt tijdens een razendsnelle familieopstelling als volgt opgelost. In een soort ritueel moet de dochter voor haar vader, beide dus gespeeld door representanten, buigen, neerknielen en hem bedanken voor wat hij toen met haar deed. Want in feite is seks niet slecht, dus ook niet incest. En op die manier wordt ook de systemische rangordening binnen het gezin hersteld, beweert Hellinger. Van zieke en ronduit gevaarlijke uitgangspunten gesproken. Familieopstellingen naar Hellinger worden beschouwd als spiritistische methode met shamanistische inslag en ze passen absoluut niet in de psychotherapie. Maar er zijn nog meer punten van kritiek. De vroegere katholieke theoloog Hellinger heeft zich ondertussen in zijn uitlatingen en publicaties duidelijk ver van het christelijk godsbeeld verwijderd. In plaats van een persoonlijke god geldt voor Hellinger een blinde macht van het noodlot waarin mensen zich moeten schikken. Hij onderscheidt ook niet tussen goed en kwaad. En voor Hellinger is de God van de Bijbel een God van geweld. Er is bij hem evenmin sprake van verlossing door het kruis en het bloed van Jezus Christus. Het idee van verzoening in geval van schuld bij voorouders doet Hellinger af als verwaand. Niemand mag, volgens hem, zijn voorouders beoordelen. Het enige wat te doen staat is toestemmen. Enkel deze vorm van aanvaarding van het noodlot zou volgens Hellinger vrede kunnen brengen. Het is duidelijk dat deze zienswijze van Bert Hellinger haaks staan op het christelijk denken en het christelijk verlossingsgeloof. Om die reden en om de spiritistisch-shamanistische elementen zijn familieopstellingen van Bert Hellinger en alle opstellingen die van gelijkaardige uitgangspunten uitgaan voor christenen ten stelligste af te raden. De vraag die zich dan stelt is: zijn er christelijke of zelfs katholieke methoden om problemen binnen een familie en zelfs intergenerationele problemen aan te pakken? Ja, die zijn er, maar ze zijn te weinig gekend. Op dit vlak is er echt nog een lange weg te gaan. Want het staat vast dat alle families op de een of andere wijze met problemen te maken hebben, vaak over generaties heen. Want dat is nu net een uiting van het begrip erfzonde. Door de zonde van Adam en Eva zijn we belast met de erfschuld. Ik geef enkele voorbeelden van uitingen van de erfschuld. Denk maar aan families waar als het ware een rode draad van alcoholmisbruik doorheen loopt, of van zelfmoorden, of van moord en geweld, of van seksueel misbruik. Sommige families worden gekenmerkt door allerhande ruzies. Ouders willen geen contact meer met hun kinderen of omgekeerd. Oude familievedes worden maar niet opgelost. Er zijn families die geteisterd worden door vreemde ongevallen of door extreme armoede. Hier komt trouwens het woord generatiearmoede tevoorschijn. Ook ziektes kunnen als een rode draad doorheen een familie lopen. Hart- en vaatziektes, reumatische aandoeningen, diabetes enzovoort. Soms heb je de indruk dat er een vloek over een bepaalde familie ligt. Inderdaad, de Bijbel gebruikt de term vloek als het gaat over problemen die een familie over generaties heen treffen. Generationele vloeken. Een voorbeeld. Robert was voorbestemd om te mislukken. Zijn vader, die regelmatig prostituees bezocht, pleegde zelfmoord toen Robert 8 was. Op zijn 14e startte Robert zijn eigen straatbende, die gekend was voor verschillende criminele feiten, voor haat en geweld. Toen hij 16 was, moest hij voor 2 jaar naar de gevangenis voor gewapende overvallen. De dag voor hij de gevangenis mocht verlaten, werd zijn moeder door een rivaliserende bende die uit was op wraak vermoord. 3,5 maanden later werd zijn stiefvader door diezelfde bende neergeschoten. Als we de familiestamboom van Robert zouden onderzoeken, zouden we wellicht ontdekken dat er in bepaalde generaties mensen in het kwaad verstrikt raakten, of, zoals Robert, erin geboren werden. Het goede nieuws is dat Robert, toen hij 20 was, het woord van de Bijbel hoorde en Jezus Christus als zijn persoonlijke redder en verlosser aannam. Dit heeft zijn leven totaal veranderd. Het slechte nieuws is dat in onze families heel wat ziektes, houdingen en typische karaktertrekken van generatie op generatie worden doorgegeven en dat maar weinig mensen weten hoe ze deze destructieve trend kunnen veranderen. God wil zijn licht laten schijnen over verborgen oorzaken van mislukkingen en problemen en hardnekkige en schijnbaar onoplosbare impasses met wortel en al uitroeien. Vanaf het moment dat we de waarheid over het woord van God ontdekken en ze ook toepassen op ons persoonlijk leven, zullen we zegen over onze familie en over toekomstige generaties afroepen. Een leven van overvloed, van vervulling en overwinning in Christus voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen en de volgende generaties. Elke munt heeft twee zijden. Ik ben er voor hen die mij haten, een jaloerse God, die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen tot het derde en vierde geslacht, lezen we in Exodus 20. En de andere zijde van de munt? Erken dan dat Yahweh uw God inderdaad God is, de getrouwe God die het verbond gestand doet en vol erbarmen is voor wie hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in het duizendste geslacht, lezen we in het zevende hoofdstuk van Deuteronomium. Willen we gezegend worden? Willen we dat onze kinderen gezegend worden? Niets raakt ons meer dan onze kinderen. Als we God in ons leven de plaats geven die hem toekomt, dan openen we onszelf en ons gezin voor zijn zegen. Maar als we ruimte geven aan de tegenstander, of als we gebukt gaan onder een generationele vloek, dan vragen we in zekere zin dat diezelfde vloek ook over onze kinderen komt. Ze zullen onder dezelfde problematiek gaan lijden en wellicht nog erger dan wij. Beste luisteraars, hoe zou je nu een generationele vloek kunnen definiëren? Wel, het gaat om een onopgeloste schuld, een zonde die niet met God verzoend is, die in kracht toeneemt van de ene generatie op de andere en die leden van een familie aantast en al diegenen die met de familie in aanraking komen. Hoe herken je nu een generationele vloek in je familie? In het boek genaamd Breaking Generational Curses van Marilyn Hickey vond ik een beschrijving van situaties die op een dergelijke problematiek kunnen wijzen. Is er bijvoorbeeld in je familie en in vorige generaties een patroon van voortdurende mislukking? Is er een geschiedenis van vroegtijdige overlijdens, van zelfmoorden, van miskramen? Zijn er familieleden die ten prooi vallen aan buitenmatige woede? Zijn er in de familie veel ongelukken of opmerkelijke en ongewone ongelukken? Is er een geschiedenis van fysisch, emotioneel of seksueel misbruik? Zijn er in de familie velen met een chronische ziekte? Of zijn er mentale ziektes die in verschillende generaties voorkomen? Of merk je volgende persoonlijke gedragingen op? Manipulatie, verslaving, alles willen controleren, depressie, een te grote afhankelijkheid, niet kunnen vergeven of sociaal isolement? Als je op een van deze vragen ja antwoordt, dan zou er kunnen sprake zijn van een generationele vloek. Maar hoe ontstaan generationele vloeken? Als je een bepaalde zonde eenmalig begaat, maar je hebt er spijt over, en je vraagt in de biecht vergiffenis, dan stopt het daar. Maar wanneer je dezelfde zonde keer op keer begaat, wordt het als het ware een verdorvenheid. In het Engels is er de term iniquity. Telkens wanneer je in een bepaalde omstandigheid terechtkomt, zul je spontaan tot die zonde overgaan. Het is een gewoonte geworden. Je denkt er niet meer over na en je bent ook niet meer in staat om een andere keuze te maken. Het zijn dergelijke verdorvenheden of iniquities die doorheen de bloedlijn kunnen worden doorgegeven. De kinderen zullen diezelfde zwakheid overerven. Bijvoorbeeld, als een vader voortdurend ontrouw is in zijn huwelijk, is de kans groot dat zijn kinderen op hun beurt het moeilijk zullen hebben om trouw te blijven in hun huwelijk. Als een familiestamboom niet gereinigd wordt van deze verdorvenheid, dan zal de problematiek van generatie op generatie verslechteren. De kinderen zullen nog erger daden stellen dan hun ouders of grootouders. En bedenk dat dat alles begonnen is met een welbepaalde zonde. Paulus spreekt over het geheim van verdorvenheid. Het gaat om een mysterieuze verbondenheid tussen de zonde van een vader en het leven van zijn kinderen. Nog een voorbeeld. Als de vader een leugenaar is, dan zullen de kinderen eveneens diezelfde zwakheid hebben, ongeacht hun scholing, ongeacht sociale, culturele of omgevingsinvloeden. Maar hoe geraak je nu af van generationele vloeken? Een generationele vloek zal nooit vanzelf overgaan. Hij blijft in een familie tot hij uitgewerkt is. En soms gebeurt dat nooit, omdat het nageslacht zich schuldig maakt aan dezelfde zonde. De meest efficiënte manier om een generationele vloek uit te roeien is de boom bij de wortels, onder de grond dus, om te hakken. Als erin slaagt om de wortels af te snijden en te vernietigen, zal de boom van verdorvenheid afsterven. Zo niet, zal de verdorvenheid opnieuw uitschieten en opnieuw beginnen te groeien. Het komt erop aan verborgen zonden op het spoor te komen. Teken eens een familiestamboom en begin met je ouders. Kijk naar het leven van je vader. Welke slechte gewoontes, mislukkingen, zonden zie ik in het leven van mijn vader? Tussen haakjes, dit heeft niets te maken met veroordeling, maar het is de bedoeling om sommige problemen in mijn eigen leven te corrigeren. Maak een lijst van zijn zonden en eventuele verdorvenheden. Doe hetzelfde voor de ouders van je vader, voor zover dit mogelijk is. En doe dan daarna hetzelfde voor je moeder en haar voorouders. Op die manier krijg je een beter zicht op zondigheid en iniquities, overgeërfde schuld in je eigen leven. Vraag daarbij hulp van de Heilige Geest dat hij je verborgen zaken laat kennen. Het is belangrijk dat we plaatsvervangend vergiffenis vragen voor de zonde en de schuld van onze voorouders. De volgende stap is dat wij persoonlijk vergiffenis schenken aan onze voorouders. Maar we moeten ook ons aandeel in deze schuld belijden. We hebben immers bepaalde zondige patronen van onze voorouders overgenomen en die belijdenis gebeurt in het sacrament van de biecht. Vraag daarbij God om je te reinigen van alle kwaad en venijn. Jezus heeft op het kruis zijn kostbaar bloed vergoten om ons te verlossen en te reinigen van alle kwaad en zonde. Ik doe het tegenwoordig zo. Telkens ik deelneem aan de Eucharistie, nodig ik al mijn voorouders van mijn familiestamboom uit om rond het altaar te komen staan. En bij de offeranden leg ik elk van hen en hun schuld en onverlostheden in de kelk van de priester. Op het ogenblik van de consecratie bevinden wij ons op Calvarië onder het kruis van de Heer. De gebeurtenis van Jezus' kruisiging en sterven is immers gesitueerd buiten tijd en ruimte. Op het ogenblik van de consecratie staan we daadwerkelijk onder het kruis. Ik bid dan met aandrang dat Jezus zijn kostbaar bloed doorheen mijn bloedlijn laat stromen, opdat heel onze familie mag verlost worden. Het laten opdragen van eucharistievieringen voor onze overledenen is in dit opzicht ook heel belangrijk. De 6 wekenmissen bijvoorbeeld die onmiddellijk volgen op het afsterven van een geliefde, het jaargetijde of zelfs 30-daagse missen. Zij dragen bij tot de bevrijding en heiliging van onze voorouders. Jammer genoeg is dit een kostbaar gebruik dat stilaan verloren gaat. Uiteraard is dit probleem van generationele schuld niet snel opgelost. En het is ook niet zo dat ik maar eenmaal hoef te bidden voor mijn voorgeslacht. Nee, het gaat niet om een instant oplossing, zoals familieopstellingen suggereren. Het gaat in werkelijkheid om een proces van bevrijding en genezing, waarin we telkens opnieuw kleine stappen mogen zetten. Het is ook belangrijk dat we voortaan een leven kiezen van trouw aan de Heer, van trouw aan de sacramenten, van trouw aan ons dagelijks gebed en van actieve strijd tegen de zonde. De trouw aan de sacramenten en aan ons gebed zullen van ons stilaan spiritueel sterke mensen maken. Dan zullen we voortaan bewust kunnen kiezen voor zegening over onze familie. Het is een illusie te denken dat je kunt bevrijd worden van familieschuld door enkele mensen die je familieleden vertegenwoordigen in een ruimte een bepaalde plaats te geven en te luisteren naar emoties of gedachten die bij hen opkomen, met daarna nog een netjes voorgeschreven ritueel. Beste luisteraar, dit kan niet ernstig zijn. Bovendien riskeer je, door de spiritistisch-shamanistische achtergrond van dergelijke opstellingen, de deur naar het rijk van duisternis open te zetten en je nog meer ellende op de hals te halen. Als christenen moeten wij weten dat er maar één verlosser is, Jezus Christus. Als Jezus Christus ons vrij maakt, zullen we werkelijk vrij zijn. Hij is voor ons aan het kruis gestorven, om ons door zijn bloed te bevrijden van alle machten van het kwaad, van alle schuld die wij mogelijk van onze familie geërfd hebben. Laten we ons dan deze kostbare prijs niet ontnemen door allerlei dwaze, door mensen uitgedachte theorieën en therapieën. Want hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in hem is alles geschapen in de hemelen en op de aarde. Het zichtbare en onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door hem en voor hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong, de eerste die van de dood is opgestaan, om in alles de eerste te zijn, Hij alleen. Want in hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door hem het heelal met zich te verzoenen en vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemelen en op de aarde te verzoenen door hem alleen. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt of bedenkingen bij dit programma, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.